echt interesse tonen initieel om die klant beter te leren kennen, om dat land beter te leren kennen, dat verhoogt enorm de kans op het zaken doen. Eén, je snapt ook beter hoe je zaken kan doen. Maar twee, degene met die aan tafel zit, die ja, moet het je ook een beetje gaan gunnen. En op het moment dat jij echt geïnteresseerd bent en niet alleen maar jouw boodschap verkondigt en je verkooppraatje houdt, maar ook luistert, ook geïnteresseerd bent, is de kans vele malen groter dat je tot een structurele goede relatie komt.
Grenzeloos ondernemen. De podcast over internationaal ondernemen en zaken doen in het buitenland.
Ondernemer Hans Biesheuvel is deze keer te gast in Grenzeloos Ondernemen 1-op-1. Onze speciale podcastserie met de bekende grenzeloze ondernemers. Echt geïnteresseerd zijn is het belangrijkst bij internationaal zaken doen. Je hoort het Hans net zeggen. En hij kan het weten, want Hans verkocht met zijn familiebedrijf wereldwijd hardware, zoals bouten en moeren, schroefjes. En hij was voorzitter van MKB Nederland. Tegenwoordig investeert hij internationaal in bedrijven en runt hij het ondernemershuis van ONL voor ondernemers op zijn geliefde toernooiveld in Den Haag. In deze podcast hebben we het over chillen in Spanje, de Haagse regelbrei en praktische tips voor internationaal ondernemen in onder andere België, India en de USA.
Ciao a tutti, sono Sara da Palermo in Italia. State ascoltando Grenzeloos Ondernemen. Ciao ciao.
Hi, this is Paul T from the City of London in the UK. You are listening to Grenzeloos Ondernemen.
Dit is Grenzeloos Ondernemen. De podcast over ondernemen en zaken doen in het buitenland. Met Volker Tempelman.
Wanneer was ik voor het laatst in het buitenland? Ik denk deze zomer in Spanje. Ja.
En was je daar voor business of voor pleasure?
Voor pleasure. We hebben een familiehuis in Spanje. En ik ga altijd in de zomer een paar weken lekker in mijn huis zitten. De hele familie komt langs. Veel vrienden. Gewoon gezellig. Dus sinds half augustus alleen maar uit continu gewerkt hier in Den Haag. Ja.
Ja, je bent er ook natuurlijk echt Hagenees, daar gaan we het zo over hebben. Wanneer was je voor het laatst in Spanje om business te doen?
Nou, business heb ik in Spanje niet zoveel gedaan. Ik heb heel veel plekken in de wereld business gedaan, maar niet in Spanje. Heb ik altijd maar een beetje als vakantieland gezien. Maar ja, veel in Oost-Europa gedaan. België, Frankrijk, Amerika, Canada, China, op heel veel plekken. Maar Spanje is voor mij echt een vakantieland.
Want mensen kennen jou natuurlijk echt van ONL voor ondernemers. Echt uit Den Haag hier, veel bezig. Maar jij bent gewoon een echte ondernemer die over de grens superveel heeft gedaan. Wat deed jij in al die landen?
Ja, dingen verkopen die de meeste mensen niet zo spannend vinden. Bouten, moeren, verfkwasten, kogelagers, allemaal dat soort dingen. Ik kom uit een familie van een technische groothandel. Wij kochten ook over de hele wereld in. We verkochten ook over de hele wereld. Dus dat was echt een handelsbedrijf met veel technische achtergrond. Ik vond het altijd heerlijk om met een relatief eenvoudig product als een schroef of een moer of een verfkwast succesvol te zijn in de wereld. En dat is ook een zaak van gunnen vaak. Hè. Je moet relaties opbouwen, gunnen. Dus je moet dan ook veel op pad. Ja, dat gaat niet vanzelf. Dat is niet even een offertetje sturen en dan ben je er. En de tijd dat ik begon, eind jaren 80, was het natuurlijk nog geen e-mail en ook geen Google. En de fax was toen het meest stoere apparaat wat we hadden. Dus de mobiele telefoon kenden we niet, WhatsApp ook niet. Dus ja, dan moet je vooral op pad. Dus zeker in de eerste jaren ben ik ontzettend veel de wereld overgegaan om die relaties op te bouwen.
En hoe deed je dat dan? Pakte je dat aan?
Nou ja, kijk, in die tijd belde je hè, met collega's. Hè. Wij importeerden in Nederland bijvoorbeeld kogelagers van een bekende fabrikant. Nou, die fabrikant kende andere fabrikanten. ABN AMRO was voor mij een belangrijke partner in die tijd. Hè. Dat was de beste economische diplomatie die we hadden. Dat was eigenlijk al die ABN AMRO kantoren in de wereld. Dus op allerlei manieren vonden we ook toen prima ons weg, zeg maar.
En je gebruikte eigenlijk gewoon de bankkantoren als hub om daar dan in zo'n land verder
vaak
te gaan?
Vaak wel, ja. Want ik hier in Den Haag had ik dan mijn contactpersoon. En ik weet nog goed toen ik zei, nou, we willen iets in Amerika gaan doen en in Canada gaan doen. Dat die mijn contact toen zei, nou, ik bel even mijn collega in Toronto. En ik zorg dat je een afspraak hebt. En een paar dagen later was ik in Toronto. En had die persoon al geregeld dat ik een gesprekje had met de lokale Kamer van Koophandel en een voorzitter van de lokale ondernemersvereniging. En vond je eigenlijk heel snel je weg.
Dat is nu wel anders, hè? De banken zijn nog niet per se de vriend van de ondernemer tegenwoordig.
Nee. Dat is een heel grote afstand gekomen. Die relaties zijn ook veel minder. Misschien als je nog heel groot bent dat nog wel speelt. Maar voor een gemiddelde MKB'er is die bank op grote afstand gekomen. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk heel veel middelen nu om veel sneller je weg te vinden. dan toen ik begon, zeg maar.
Ik vind het wel een mooi voorbeeld. Amerika, Canada, je gaat daarheen. Tools en fasteners noemen ze dat volgens mij.
Ja.
Dat is gewoon inderdaad de bouten en de moeren.
Ja.
Dan kom je daar in Canada. Hoe ga je nou jouw kogellagers aan zo'n Canadees slijten? Hoe deed je dat?
Nou ja, goed die markt onderzoeken. Hè? Kijken waar liggen de kansen. Met heel veel passie en logistieke kennis. Want kijk, bouten moeren, dat klinkt alsof je schroefjes en moertjes verkoopt. Dat doe je natuurlijk als product wel. Maar in feite verkochten wij service. Hè? 24 uur per dag, 7 dagen in de week service. Hele responstijden. Heel breed assortiment. Nou, allemaal die dingen die nog steeds belangrijk zijn. We hadden, ik zou zeggen, ambachtelijke kennis van het vak. We wisten ook heel goed in de wereld waar je de moeilijke producten kon krijgen en toch tegen de nette prijs. Dus al die dingen bij elkaar. En dan toch op zoek naar niches. Hè, want we begonnen dan echt in niche producten in bijvoorbeeld Amerika en Canada. Maar wel gelukt. Maar ja, het gaat niet vanzelf. Het heeft een paar jaar gekost. Je moet investeren in die relaties. Die markt heel goed leren kennen. Weten we hoe de concurrentie in elkaar zit. Maar dan lukt, dat is ons in ieder geval toch gelukt om een mooie plek te veroveren daar.
En ging je dan alleen de boer op? Of had je een wingman met wie je dat deed?
Nee, je deed dat met collega's. En de eerste les was altijd lokale mensen zoeken. Dus 1 of 2 mensen in Canada, in Amerika, die voor ons gingen werken. Die leerden we dan het vak eerst in Nederland nog eens even goed. Hoe zit dat product in elkaar? Waar liggen onze sterke punten? Maar met lokale mensen aan de slag. Want natuurlijk, we hebben als Nederlanders wel ideeën over waar liggen kansen. Maar om ze te verzilveren is toch veel belangrijker om ook echt lokale mensen te hebben. Dat heb ik ook in België, Frankrijk, Oost-Europa altijd met lokale medewerkers gewerkt om uiteindelijk het bedrijf uit te bouwen.
Was jij toen ook veel weg vanuit Nederland, vanuit huis, veel in het buitenland, veel in het vliegtuig, veel op reis?
Heel veel. En dat hoort erbij. Hè. Ik vond dat ook leuk om te doen. Je leert veel van de wereld kennen. En ik kwam ook vaak met inspiratie terug. Hè? Want wij deden dingen heel goed in Nederland. Maar soms zie je in andere landen dat ze bepaalde dingen dan weer beter doen dan wij in Nederland deden. Dus je leert er ook heel veel van. Ik heb het geluk gehad dat wij, zeker in de jaren 90, met Biesheuvel Techniek, Biesheuvel Groep, mijn eerste bedrijf, met heel veel topfabrikanten mochten werken. SKF, 3M, Bosch, allemaal bekende merken die iedereen wel kent. Stanley, Baco. Ja, dat waren toen al grote internationale spelers. En wij waren één van de partners in Nederland. Maar via die contacten groeide onze kennis en relaties ook over de wereld heen. Dus dat samenwerken met die grote fabrikanten heeft ons ook heel veel gebracht in de relatiesfeer, zeg maar.
We zitten hier in Den Haag, in jouw ontzettend mooie kantoor, jouw ondernemershuis. Jouw dochter is hier ook aanwezig, die leidt het allemaal in goede banen. Ja. Ik kan me voorstellen dat zij en haar zusjes jou best hebben gemist toen jij zoveel weg was. Heeft het veel impact, dat internationaal ondernemen, op je gezinsleven?
Nou ja, soms wel. Kijk, in die tijd, nogmaals, hadden we geen e-mail en geen WhatsApp. Dus dan moest je ook bijna wel fysiek, hè, je partners continu spreken. En dat geeft dan heel veel dynamiek. En tegelijkertijd moet je dan af en toe wat laten. Maar ja, dat is net zoals met topsport of in de politiek of wat dan ook. Als je wat wil bereiken, moet je echt investeren. En dat heeft ons ook heel veel gebracht. Want we hebben een mooi bedrijf op weten te bouwen. Wat nog steeds bestaat. Biesheuvel Techniek bestaat nog steeds na al die jaren. Ik heb daar een bepaalde basis onder kunnen leggen. Nou, en dat is daarna weer verder gegaan. Dus het is mij de investering altijd heel erg waard geweest. Ja.
Oké, dan moeten we misschien straks jouw dochter nog even aankijken of dat andersom ook zo is.
Ja.
We komen misschien later nog wel op terug. Ik zeg het al, het toernooiveld in Den Haag, daar zijn we nu. Heel mooi pand, het is het ondernemershuis waar jij zit met ONL voor ondernemers. Waarom is deze plek zo bijzonder voor jou?
Nou ja, we zitten hier op de plek ongeveer waar Den Haag begonnen is. Het toernooiveld en de Hofvijver hiernaast. Op de allereerste tekeningen die ooit gevonden zijn van Den Haag staat dit afgebeeld. Hè? Dus het is historische grond. Maar veel belangrijker is, we zitten eigenlijk in de binnenring van de Binnenhof. Toen wij begonnen hebben we gezegd, we willen er toe doen. We willen invloed. We zijn niet zo goed in bitterballenborrels en allerlei dat soort dingen. We willen invloed op de politiek. En dat betekent dat er ook dicht op moet zitten. Maar we willen ook de brug slaan tussen ondernemers en politiek. 2 kanten op. We merken dat het heel belangrijk is. En door gewoon hier zichtbaar te gaan zitten, zowel voor ondernemers als voor politici die we hier continu samenbrengen. Proberen we toch ook die samenwerking wat beter op gang te krijgen. Want ik geloof niet zozeer in dat je steeds op Malieveld moet gaan staan en moet gaan demonstreren. Ik gun iedereen het recht daarop. Maar ik denk uiteindelijk om dingen tot stand te brengen, moet je gewoon samenwerken. We proberen die samenwerking hier beter vorm te geven. Nou, we zijn in april geopend. Premier Rutte was zo vriendelijk om hier ons Ondernemershuis Nederland te komen.
Ja, openen. Ik zag de foto's in de gang hangen.
Ja, en dat gaf ons wel aan dat het toch belangrijk gevonden wordt, dat het gewaardeerd wordt. Nou, de komende jaren proberen we dat verder uit te werken. Maar die samenwerking is eigenlijk mijn belangrijkste doel om hier te zitten.
Terwijl ONL alles behalve politiek is. Dat is volgens mij ook wat jij elke keer onderstreept. Je bent geen politicus, je wil geen politieke partij. ONL is ook geen politieke partij.
Nee.
Wordt het toch wel vaak daarmee verward?
Valt mee. Tenminste, ik merk dat niet in de ondernemerszalen waar ik kom, bijna iedere dag. En we hebben steeds gezegd, kijk, we zijn geen politieke partij, maar we doen dit wel om wet en regelgeving te beïnvloeden. En daarvoor moet je nou eenmaal bij de politiek zijn en bij ministeries. Dus die samenwerking met die politiek, dat vind ik heel belangrijk. Maar wij zullen nooit een politieke partij worden. Ik wil ook niet aan die versnippering meewerken die nu al gigantisch is. Wij zullen een ondernemersorganisatie blijven, de stem van de ondernemer. Maar ja, voor het bereiken van heel veel maatschappelijke uitdagingen zijn die ondernemers wel ontzettend belangrijk. En de politiek heeft ons harder nodig dan ooit, ben ik van overtuigd. Wij proberen dat duidelijk te maken door steeds goede voorstellen neer te leggen, goed onderbouwd. En met de houding laten we het samen oplossen.
En hoe hard hebben bijvoorbeeld ook de internationale ondernemers de politiek weer nodig?
Nou ja, kijk, zeker in heel veel buitenlanden, om het zo maar eens te zeggen, is politiek en ondernemerschap nou eenmaal veel meer met elkaar verweven. Daar kom je niet omheen. Dus is die Nederlandse overheid van belang om deuren te openen, om markten open te breken, te zorgen dat er een eerlijk speelveld is in het zaken doen. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar ook om te kijken, kunnen we het Nederlandse bedrijfsleven zorgen dat die beter beslaagd ten ijs komt als het gaat om al die internationale kansen die er gewoon zijn?
En daar kan de politiek dus bij helpen?
Dat denk ik zeker.
Hoe dan? Kan je daar voorbeelden van geven?
Nou, door te zorgen in ieder geval dat er goede spelregels zijn. We hebben nu heel veel last van oneerlijke concurrentie. Uit de Verre Oosten met name, waar heel veel Nederlandse importeurs ontzettend veel last van hebben. We hebben natuurlijk te maken met economieën die voor ons belangrijk zijn. Maar waar nogmaals dat bedrijfsleven en politiek meer met elkaar verweven is dan wij in Nederland gewend zijn. Nou, dan is het wel belangrijk dat ook die Nederlandse politiek zich er gewoon mee bemoeit. Want dat is de manier om zaken te doen in die landen. Maar ik denk ook dat op het punt van exportfinanciering, op het punt van zorgen dat ondernemers goede informatie kunnen krijgen, dat daar ook de overheid een hele belangrijke rol kan spelen.
Recht voor zijn raap, goed op de hoogte en altijd met een glimlach. Dit is Grenzeloos Ondernemen.
Hans, je hebt vroeger heel veel in het buitenland gezeten met al je bedrijven. Op dit moment ben je naast ONL en het Ondernemershuis ook nog actief met NPEX en de Dutch Security Tech Fund Credits Microfinanciering Nederland. Eigenlijk best wel veel dingen nog. In hoeverre ben jij nog een echte internationale ondernemer op dit moment?
Nou ja, kijk, ik heb heel veel internationaal gedaan. Heel actief als ondernemer. Ruim 20 jaar. Maar ik vind het ook belangrijk naast ONL voor ondernemers om goede voeling te hebben met het bedrijfsleven. Gewoon ook in praktische zin. Nou, ik kan een bijdrage leveren bij een aantal organisaties die je noemt vanuit een toezichthoudende rol. Maar tegelijkertijd, bij NPEX zijn prachtige bedrijven genoteerd. Ecovat, de vegetarische slager, Van Aalst Groep, noem maar op. Die ook allemaal min of meer internationale ambities hebben. Dus ik wil dicht bij dat bedrijfsleven opereren. Zodat ik niet alleen van notities afhankelijk ben en te veel Haagse beleidstaal ga spreken. Maar dat ik ook nog gewoon heel goed voel wat er bij de bedrijven en de ondernemers leeft. En ik merk dat er bij diezelfde bedrijven toch ook vaak wel wat behoefte is om iemand met ervaring en kennis, zoals ik zelf nu ben, daar af en toe ook even als klankbord te gebruiken. En dat vind ik gewoon een leuke rol, dus ik combineer dat.
Want NPEX is eigenlijk een MKB-investeringsplatform, kan ik dat zo samenvatten?
Ja, kijk, je kan ook zeggen het is een beurs. We halen geld op, groeikapitaal op voor snel groeiende MKB-bedrijven. Vaak met internationale ambities. We weten allemaal, de bank ligt minder voor de hand. Maar er ligt natuurlijk heel veel kapitaal in Nederland beschikbaar. En die beurs brengt eigenlijk dat MKB en het kapitaal bij elkaar. En het gaat hartstikke leuk. Het is heel ondernemend. Het is heel IT-gedreven. En tegelijkertijd gaat het over bedrijven met mensen van vlees en bloed. En dat vinden heel veel beleggers tegenwoordig mooi. Om zich te herkennen in een bedrijf.
Mm-hmm.
Is fantastisch om te zien dat zich dat zo ontwikkelt eigenlijk.
Hoe past het Dutch Security Tech Fund in dit verhaal? Wat is dat voor een
organisatie? Nou, dat is ook een heel bijzonder internationaal iets. De gemeente Den Haag die heeft besloten, we willen eigenlijk de cyberstad van Europa worden. We hebben de Hague Security Delta in Den Haag. En er is nu een fonds opgericht wat zeg maar zo'n 30 miljoen aan investeringskapitaal beschikbaar heeft om bedrijven uit de hele wereld naar Den Haag te halen. Dat gebeurt op dit moment al. Het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een soort campus nu waar bedrijven zich ook kunnen vestigen. Vlak bij de Hague Security Delta. En ik vind het wel heel erg mooi dat ik daar dan ook met mijn kennis en ervaring, zowel als investeerder als als ondernemer, een bijdrage aan kan leveren. En ik leer er ook weer veel van, want er komen fantastisch nieuwe bedrijven uit de wereld naar Den Haag toe met hele nieuwe ideeën over zo'n businessmodel en over het zaken doen. Dus het is ook super interessant om je eigen kennis zeg maar up-to-date te houden.
En zo haakt dan het Dutch Security Tech Fund weer in op NPEX, lijkt me.
Zeker, hè? En dat zijn dingen die liggen ook dicht bij elkaar. Ik heb bewust gekozen een beetje voor die hoek van de financieringsmaatschappij. Want credits is ook meer financieren van startende ondernemers.
Ja, want leg dat een klein beetje uit. Credits en microfinanciering, wat is dat?
Ja, nou dat is een van de meest succesvolle financieringsinstrumenten in Nederland eigenlijk. Alleen dit jaar al 4000 startende ondernemers gefinancierd. Dat doen we overigens ook in Curaçao en Aruba en op Bonaire en op de andere eilanden. En het biedt behalve een stukje geld ook educatie en coaching. Die combinatie is eigenlijk het beste wat er is voor startende ondernemer. Mm-hmm. Want veel ondernemers hebben een heel goed idee in hun hoofd, maar om het om te zetten in een businessplan en uit te voeren vaak nog een hele slag. Nou, daar biedt credits eigenlijk wat handvaten bij.
Eigenlijk een startup accelerator bij wijze van.
Dat is het. Het is ontstaan uit dat idee van microfinanciering. Het is gewoon nu een volwaardige financier van startende ondernemers geworden. Ik vind het fantastisch. Het is een beetje de kraamkamer van het Nederlandse MKB, kan je zeggen. En dat groeit gestaag.
Wel mooi dat je trouwens ook de voormalige Antillen noemt. Want daar hebben wij elkaar ontmoet bijna een jaar geleden. Tijdens ook een podcastopname van Grenzeloos Ondernemen. Tijdens de Bombini for Business Summit. En dat was allemaal in het kader van de Road to the Global Entrepreneurship Summit. Ja. Heel groot evenement ook hier in Den Haag. Daarover gesproken, jouw band met de Antillen is best groot. Je hebt daar veel zaken gedaan.
Zeker. En je weet misschien op Willemstad is zelfs een wijk die heet Biesheuvel.
Ja.
Die is niet naar mij genoemd overigens, maar naar een ver voorvader van mij. Maar zelfs als ik op Curaçao naar Biesheuvel zeg, dan weet iedereen gelijk waar je het over hebt. Terwijl, het zijn maar weinig plekken waar je dat zomaar kan doen. Zeg maar. Nee, maar ik heb een goede band. Kijk, het is deel van het Koninkrijk. Ik vind het belangrijk dat ook daar, de ondernemerschap stimuleren. Ik ben in 2013 met premier Rutte ben ik op alle eilanden geweest. En toen hebben we eigenlijk de belofte gedaan. We gaan jullie helpen om ook dat ondernemersklimaat te verbeteren. Nou, dat doen we. Doe ik in elk geval. Dat we ook met credits daar begonnen zijn op alle eilanden. Dat is natuurlijk een belangrijke start voor heel veel bedrijven.
Is dat dan ook de reden dat je meegaat? Ben je eigenlijk onderdeel van de handelsmissie op die manier met je eigen bedrijf?
Zeker. Nou ja, ik vind het gewoon belangrijk. Kijk, we hebben heel veel ambitie om ondernemersklimaat in het hele Koninkrijk te verbeteren. Ik heb vorig jaar in Aruba een keynote gehouden bij de ondernemersvereniging daar. Bij een jaarvergadering ingezet. Laten we samen het Koninkrijk ondernemender maken. Vond ik wel een mooie kreet. Dat kreeg toen heel veel weerklank. We zijn met vier landen, één koninkrijk. Mm-hmm. En er ligt natuurlijk ook in Midden- en Zuid-Amerika bijvoorbeeld heel veel kansen voor het koninkrijk. En je merkt eigenlijk dat samen we gewoon sterk staan in dat soort landen. Maar dan moeten we ook zorgen dat Curaçao, Aruba en al die andere eilanden ook wat sterker worden. En dan zijn we samen gewoon sterk.
Want jij zegt, je hebt de ambitie om dat ondernemerschap in het hele koninkrijk groter te maken. Waar komt dat vandaan, die ambitie?
Nou, omdat ik heel erg geloof in ondernemerschap, ook als zeg maar motor achter heel veel maatschappelijke uitdagingen. En je ziet eigenlijk dat heel veel dingen, of het nou energietransitie is, of hoe krijgen we meer mensen aan met een arbeidsbeperking aan een baan, of hoe zorgen we ervoor dat dat leven lang leren echt een keer serieus loskomt. Ja, dat de kansen daarvoor toch vooral in die kleinere bedrijven ligt in het MKB. Als je kijkt naar wet en regelgeving, als je kijkt naar hoe Nederland georganiseerd is, dan is dat eigenlijk nog heel erg gefocust op die grote bedrijven, op de banken, op de verzekeraars. En met name vanwege die maatschappelijke motor wil ik dat MKB sterker maken, zorgen dat startende bedrijven ook succesvol worden. Dat is de motor van de economie. Nu al werkt driekwart van alle Nederlanders werkt bij een MKB-bedrijf. En dat was 50% 10 jaar geleden. Dus het belang van het MKB groeit, maar daarmee ook het belang voor al die maatschappelijke uitdagingen. Ja, en daar kom ik gewoon voor op.
Zou je zeggen dat jouw ambitie ook voortkomt uit het feit dat je al zo lang ondernemer bent? Want ja, nogmaals, je bent een Haagenees, je bent hier opgegroeid. Vanaf je 12e loop je mee in de bedrijven van je vader en je opa, die je later hebt overgenomen. Komt dat daardoor?
Ja, kijk, ik ben opgegroeid met ondernemerschap. Ik had 2 grootvaders die ondernemer waren. Mijn vader was ondernemer. Er werd thuis altijd over ondernemen gesproken. Dat was altijd het hoofdonderwerp. Op zondag gaan we even voetballen, maar de rest ging altijd over ondernemen. Dus dat zit in mijn familie, dat zit in mijn bloed. Ik word er ook gelukkig van, zeg maar. Ik vind het mooiste wat er is eigenlijk ondernemen, voor mij dan. Maar ik zie ook, zeg maar, dat belang nogmaals van heel veel van die uitdagingen, waar toch die ondernemers hard bij nodig zijn. En ik vond dat we te weinig aan tafel zaten bij alle belangrijke beslissingen. Nou, dat gaat nu een stuk beter. Mm-hmm. We zitten heel goed aan tafel hier in Den Haag. Bij de volgende formatie, bij de volgende verkiezingen, wil ik dat nog manifester laten zijn. En ik denk dat het ook gaat lukken. Want ik voel dat we de wind mee hebben in de zin van Politiek Den Haag ziet dat we belangrijk zijn om die stem van ondernemers te horen. Alleen heeft nog niet altijd de vermogen of de creativiteit om het echt om te zetten in het beleid wat ik graag zou zien. Maar goed, die uitdagingen hebben we de komende jaren.
Ja, jij zegt ook met ONL van de ondernemers, MKB. De MKB-ondernemers zijn de sleutel tot de oplossing uiteindelijk.
Heel veel. Nou ja, kijk nu naar de stikstofcrisis. Ik bedoel, ik ben vorige week op een baggerschip geweest. Die kan stikstofvrij baggeren. Ik ben in een stal geweest die uitstootvrij is. Ik ben bij een bedrijf geweest, Ecovat, die een thermosfles onder de grond bouwt en stikstofvrij en CO2-vrij een wijk kan verwarmen. Dus alle oplossingen zijn er. De ondernemers hebben de oplossingen al lang bedacht. Wat zit er in de weg? Wet en regelgeving, overheden die kennis niet hebben, te weinig capaciteit bij inkopers en vergunningverleners. Maar alles is in huis om snel naar een duurzame circulaire economie te gaan. Maar geef die ondernemers de ruimte. En ik ben ervan overtuigd dat we heel grote stappen kunnen zetten.
En jij blijft net zo lang daarop tikken en rammen totdat het het kwartje valt.
Ja, want dit is geen baan. Hè? Dit is gewoon een missie. We doen dit onbezoldigd als founders. We hebben een stichting zonder winstoogmerk. We hebben een lange adem. Dus we gaan nog even door.
Ja, je hebt ook geen leden, maar participanten, zo noem je dat, hè?
Ja, omdat we een stichting zijn. We zijn niet geen vereniging. Maar we werken vooral ook met heel veel organisaties op inhoud samen. Van de stichting MKB Financiering, Ambacht Nederland, de betonindustrie, de glasindustrie, accountants. Nou, ga zo maar door. Dus we hebben een heel breed spectrum aan partners ontwikkeld. Dat is ook natuurlijk niet voor niks. Want die zien allemaal hoe belangrijk het is dat die stem van een ondernemer beter wordt gehoord. En wij doen dat dan echt op inhoud. En op relevantie. En dat lukt gewoon steeds beter.
Toch nog eventjes naar het verleden. Een beetje al afrondend in dit tweede gedeelte van de podcast. Want jij hebt op een gegeven moment het bedrijf van je vader en je opa gekocht. Dat heb je ook weer verkocht. En toen ben je heel veel gaan investeren. Dat doe je nu nog steeds. Vertelde je net met de partijen waarmee je bezig bent. Wat heeft jou dat gebracht, dat investeren op dat moment? Dat was rond de eeuwwisseling, 2000.
Ja. Ja. Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk opgegroeid in een technische handelsonderneming. Met veel klanten en veel leveranciers. Maar dan zit je toch in één wereld. Dat investeren heeft me in wat verschillende werelden gebracht. Bijvoorbeeld ben ik aandeelhouder geworden in een investeringsfonds, Tin Capital. Dat investeert vooral in snelgroeiende ICT-bedrijven. Nou, daar wist ik toen nog niet zoveel vanaf. Maar vanaf begin 2000 heb ik daar ontzettend veel over geleerd. Ik heb samen private equity geïnvesteerd en een paar management buy-outs. Weer een heel ander chapiter, om het zo maar eens te noemen. Maar ik heb op verschillende partners in verschillende situaties heb ik samengewerkt 10 jaar lang. Voordat ik dan meer de lobbykant op ben gegaan. Ja, dat heeft gewoon mijn kennis en mijn ontwikkeling heel erg verrijkt, zeg maar. En dat vond ik wel een hele mooie periode.
En hoe heb je die kennis en die ontwikkeling nu, hoe neem je die nu mee in wat je vandaag de dag doet?
Nou ja, omdat ik niet zoveel dossiers nodig heb om toch van veel onderwerpen wat af te weten. Ik ben er trots op dat ik commissaris mag zijn bij een paar financiële instellingen. Die zeggen, hey, met jouw achtergrond en jouw kennis voeg je hier wat toe. En dan kan ik het eigenlijk, als MPEX een succes wordt, als Credits een succes wordt, het eigenlijk weer heel goed voor het ondernemingsklimaat in Nederland. En ik denk dat dat een belangrijke rol is die ik nu kan spelen.
Bij Grenzeloos Ondernemen gaat het over zaken. Serieuze zaken, buitenlandse zaken en vaak ook bijzaken. Tune in op grenzeloosondernemen.com en luister mee via de podcast.
Ja, nou, de belangrijkste business tip is voor mij dat je als ondernemer echt moet zorgen dat je een ongelooflijk goed plan maakt voordat je ergens aan gaat beginnen. Dat klinkt dus een open deur. Maar ik zie toch ontzettend veel ondernemers die bulken van de ambitie om naar België te gaan of naar Frankrijk of naar Engeland of waar dan ook in de wereld. Dat heel opportunistisch doen is op zich ook heel goed. Maar om succesvol te zijn moet je toch echt een goed en gedegen, goed onderbouwd plan hebben.
Hoe doe je dat? Hoe maak je zo'n goed plan?
Nou ja, door denk ik toch heel erg in te zoomen op wat hoe zit zo'n economie in elkaar waar je naartoe gaat en waar zit je de kansen. Ik zeg altijd, ga met een paar ervaringsdeskundigen praten, want ik weet nog heel goed dat ik voor het eerst naar België ging en dan denk je, nou, we spreken dezelfde taal. Maar het blijkt toch een heel ander land qua zaken doen.
Ja, je verstaat elkaar niet.
Je verstaat elkaar eigenlijk helemaal niet, al gebruik je dezelfde woorden. En ook niet te snel willen. Neem de tijd om je goed te oriënteren. Dat is onderdeel voor mij van het goede plan. Dus de tijd nemen, goed concentreren. Natuurlijk kan het soms zijn dat er een heel mooie kans voorbij komt. Die je wil pakken, die je moet pakken. Of nee, die kan niet laten missen. Ik heb geen tijd voor die goede voorbereiding. Maar dan is het van belang om ervaringsdeskundigen snel te raadplegen. En te kijken, wat zijn de do's en don'ts.
Hoe heb je dat in België gedaan? Dat vind ik een mooi voorbeeld.
Ja.
Over de grens, rij je gewoon heen.
Ja.
Maar
ja.
Een wereld van verschil inderdaad.
Een wereld van verschil. Nou ja, daar, ik heb zelf in België met een ander bedrijf, PGZ International, twee Vlaamse familiebedrijven overgenomen. Om dat te kunnen doen heb ik een Belg die ik heel goed kende vanuit een andere situatie. Eigenlijk als mijn man in België aangesteld. Mm-hmm. Met hem samen echt een plan ontwikkeld. De gesprekken gedaan. Echt jarenlang samen opgetrokken om dat verder uit te bouwen. Waarbij ik dan vooral als Nederlander op de achtergrond ben gebleven. En hij wat meer op de voorgrond trad. We waren meer als een duo, zeg maar. Maar naar de medewerkers, naar de klanten was hij ook heel belangrijk.
Ik vind dat je het nu nog heel netjes zegt.
Ja.
Ik ken de details niet, maar was hij het niet voor de buitenwereld? Was hij niet de persoon die deed en jij zat erachter?
Nou, nee,
als de buitenlandse
ondernemer? Ik vind wel, kijk, je moet open en eerlijk zaken doen. En we hadden een Nederlands bedrijf wat we wilden combineren met een Belgische bedrijf. Dus ik was gewoon de CEO van de groep. Hè? Maar in België zelf toch met lokale mensen gewoon het team aansturen. De dagelijkse operatie aansturen. Niet te veel bemoeien met de details, zeg maar. Omdat juist in de details zitten de verschillen. Kijk, wij verkochten verfkwasten en lijm en kitten. Nou, als je in een Belgische bouwmarkt komt, verkopen ze ook lijm en kitten en verfkwasten. En die ziet er echt niet anders uit dan in Nederland. Maar juist in de details zaten de verschillen. En het oog voor die details en het oog voor de aandacht voor die details, ja, die kon een Belg veel beter creëren dan ik, zeg maar, vanuit Nederland.
Kan je daar een voorbeeld van geven? Is dat bijvoorbeeld, zijn dat gevoelskwesties van wanneer kan je iets wel en niet zeggen?
Ja, nou ja, ik zal een voorbeeld geven. Kijk, in Nederland, als wij vergaderen, en dan zitten we met elkaar om een tafel. En op een gegeven moment zeg je, nou, we nemen een besluit. En dan denken wij met z'n allen, nou, nu hebben we beslist. Als je in België om de tafel zit en je zegt, we nemen een besluit, dan is dat meer een conclusie. Maar dat is nog niet besloten. Hè? Dat gebeurt op een ander moment. Dus in België is het zo, de CEO, de voorzitter van de Raad van Bestuur, ze hebben het liefst dat die gewoon beslist. We zijn in Nederland veel democratischer. We praten met elkaar over dingen. En al pratend komen we tot een beslissing. In België is het gewoon de baas beslist. Punt. En ja, men vindt het ook in een managementteam, directieteam, verwarrend als de baas niet beslist. Hè? Nou, dat zijn van die dingen, die leer je dan. Dus mijn, zeg maar, voor Nederlandse begrippen relatief hele democratische manier van leiding geven. Die werd in België helemaal niet begrepen.
Nee, dat gaat gewoon niet werken.
Dat gaat gewoon niet werken. Dus dat hebben we dan goed verdeeld.
Jouw tweede business tip, Hans?
Ja, dat is denk ontzettend goed na over de financiering van je plannen. Ik ben met heel veel ondernemers ben ik op pad geweest. Met de mooiste business deals, met handelsmissies. En dan vervolgens kom je terug in Nederland en denk je, oh jee, en nou moet ik het gaan financieren. Hè? Een mooi voorbeeld is toen wij op Curaçao waren in januari. Toen was er een heel prachtig mooi Nederlands bedrijf bij. En die hebben dus een opdracht gekregen van de overheid op Curaçao om een LED-verlichting, openbare verlichting op Curaçao,
beter en mooier te maken.
Beter en mooier te maken.
Want als je niet op Curaçao bent geweest, dat kan daar wel een stukje beter. Ja, het is niet zoals in Nederland.
Precies, ze hebben een mooie opdracht binnengehaald. Maar toen ze terugkwamen in Nederland, liepen ze toch heel snel tegen de muur op van hoe financieren we op hele korte termijn dat grote project. Nou, Dit is een heel individueel voorbeeld. Ik mag het van ze vertellen, maar uiteindelijk is het gelukt. Hè. Ze hebben met adviseurs en nou ja, een beetje helpen met de deuren openen, hebben ze het voor elkaar gekregen. Maar ik zie dat patroon wel vaak. Hè. Dus we gaan op pad, halen iets binnen, maar vervolgens komen we terug in Nederland en denken, oh ja, dan moeten we ook nog even financieren. Dus
eigenlijk een beetje kijken hoe ver we het kunnen schoppen. Een beetje de hand overspelen en dan snel terug naar huis. Kijken hoe we het gaan fixen.
Ja, precies. En soms lukt dat. Maar we zitten nu in een tijd dat banken, hè, wel eerder over gehad, niet zo snel meer staan te springen om daarop in te gaan. En zeker als je nog geen track record hebt. Je hebt nooit eerder bijvoorbeeld in Curaçao zaken gedaan. Of je hebt nooit eerder geëxporteerd. Dat is dan helemaal heel lastig. Dus ik zeg, onderdeel van je exportplannen, je internationale plannen, denk echt heel goed na over de financiering.
En wat zijn dan jouw tips daarbij? Hoe ga je het goed regelen?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, Rijksdienst voor Ondernemen Nederland heeft tegenwoordig een hele goede site ontwikkeld. Waar je heel goed je weg kan vinden. Ik noem het maar een soort eerste lijns advies.
Dus de RVO.
RVO, ja. Die heeft dat echt wel een stuk verbeterd, moet ik eerlijk zeggen. Die hebben echt er goed over nagedacht en gezegd van, nou, in ieder geval een soort tool om in elk geval ondernemers de eerste stappen te laten zetten om daarover na te denken. Uiteindelijk kom je dan bij allerlei oplossingen die wellicht voor je mogelijk zijn. Ik zeg niet dat je dat dan allemaal volledig moet uitwerken, maar dat je in elk geval bewust bent van, nou ja, stel kom met die mooie opdracht van ledverlichting terug. Dat je heel goed je plannen klaar hebt. Nou, hoe kan ik dat dan snel ook realiseren? En er zijn vaak veel meer mogelijkheden dan je op eerste instantie denkt.
Yep. Ook wel buiten de overheid, toch? Want ja, de RVO, sommige ondernemers willen er niks mee te maken hebben.
Ja, maar RVO is puur voorlichting. Hè? En die hebben natuurlijk ook wel wat tools, hè? Wat instrumenten. Maar ik denk veel meer aan, bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeente heeft een fonds voor duurzame investeringen. Waar je zeg maar, als je met een duurzame oplossing zit, ledverlichting is zo'n voorbeeld, mm-hmm. waar je prima terecht kan om iets te financieren. Ondernemers denken daar niet in eerste instantie aan zo'n fonds, maar die zijn er wel degelijk in Nederland.
Ook gebruik van maken, zeg jij, gewoon doen?
Ja, tuurlijk, want daar zijn ze voor bedoeld. Het is juist om Nederlandse MKB-bedrijven met ambitie te kunnen financieren.
En niet bang zijn voor de regels en de haken en ogen.
Nee, en dat valt meestal mee. En er zijn ook in Nederland wel hele goede coaches en adviseurs. En er zijn ook wat fiscale mogelijkheden voor om je daarin te laten bijstaan. Doe dat. Door heel Nederland heen zijn die coaches en adviseurs te vinden met internationale ervaring. De WTC's bijvoorbeeld, die hebben ook zo'n netwerk opgetuigd van dat soort experts. Dus laat je gewoon goed voorlichten. Kijk goed op die site voor RVO, want daar staan gewoon zeg maar een soort roadmap van wat zijn de mogelijkheden. En benut gewoon al die mogelijkheden die er zijn, ook buiten die banken.
Jouw derde internationale business tip. Weet je hem nog?
Nee.
Ik heb hem hier voor me staan. Investeer in goede relaties.
Ja, nee, sorry. Ja. Nou, kijk, dat is eigenlijk misschien wel de belangrijkste tip. Kijk, een plan maken, je voorbereiden op financiering, kan iedereen in principe bedenken. Nogmaals, ik zie dat 80% het niet doet. Maar dat zijn tips die kan iedereen bedenken. Iets wat ik echt structureel onderbelicht vind bij veel bedrijven, is toch echt investeren in relaties. Zaken doen is en blijft een kwestie van gunnen. Maar ook een kwestie van elkaar goed leren kennen. Ik heb altijd gezegd, je leert je eigen product, je eigen bedrijf het beste kennen via je klant. En ja, als je zaken wil doen in Polen of in Spanje of in China, dan werkt het net zoals in Nederland. Je moet vertrouwen opbouwen, je moet vertrouwen creëren met elkaar. En je moet het opbouwen, hè? Je moet de business opbouwen. Niemand gaat jou in één keer een hele grote order gunnen. Je moet het verdienen met elkaar. En dat vraagt om meer dan alleen maar een goede offerte kunnen sturen en een mooie website hebben. Dat gaat ook om menselijk contact. Dan moet je misschien 3-4 keer heen en weer. Dat hoort erbij. Ik heb dat jarenlang echt gedaan. Nou, dat is niet altijd gelukt. Hè? Soms lukt het, soms lukt het niet. Maar ik vind het een hele belangrijke randvoorwaarde om succesvol te zijn, ook op lange termijn.
Ja, klinkt eigenlijk ook wel logisch, maar het klinkt ook als dat wel een beetje in je moet zitten. Je moet ook wel open-minded zijn en meer willen weten van het land waarmee je zaken doet. Of in ieder geval waar het bedrijf vandaan komt, dan alleen maar de basics.
Precies. Nou, ik heb geleerd dat interesse tonen, hè, geïnteresseerd zijn. Echt interesse tonen initieel om die klant beter te leren kennen, om dat land beter te leren kennen. Dat verhoogt enorm de kans op het zaken doen. Eén, je snapt ook beter hoe je zaken kan doen. Maar twee, degene met die aan tafel zit, nogmaals, die moet het je ook een beetje gaan gunnen. En op het moment dat jij echt geïnteresseerd bent en niet alleen maar jouw boodschap verkondigt en je verkooppraatje houdt, maar ook luistert, ook geïnteresseerd bent, is de kans vele malen groter dat je tot een structurele goede relatie komt.
Moet je ook vriendschappen opbouwen of gaat dat dan weer te ver? Kan dat juist weer backfiren?
Ja, kijk, dat weet ik niet. Kijk, dat zou ik niet zo willen zeggen. Vriendschap is weer wat anders voor mij. Maar het zaken doen gaat voor mij nog steeds om gunnen en elkaar goed kennen. Want door elkaar goed te kennen bouw je vertrouwen op. En vertrouwen is cruciaal. En internationaal zaken doen, heb ik geleerd, is vertrouwen eigenlijk het allerbelangrijkste.
Kan je één voorbeeld geven, een mooi verhaal, kort verhaaltje van wanneer het heel erg goed ging en misschien wel heel erg niet goed ging, en het helemaal fout ging?
Nou ja, we hebben het al eerder over België gehad. Toen ik in het begin naar België ging, heb ik het vaak verkeerd gedaan. Dan ging ik op de Nederlandse manier proberen de zaken te runnen. En dat snappen Belgen eigenlijk helemaal niet. Dus daar ben ik in het begin veel te hard van stapel gelopen. Te weinig nagedacht over die relaties opbouwen. Onze drang om succesvol te zijn, wilden we handelen. Terwijl ik beter misschien een jaartje had kunnen nemen om heel goed te investeren en dan te gaan handelen. Dus die les heb ik dan zeg maar wel geleerd. Maar een goed voorbeeld is geweest bijvoorbeeld in Amerika, waar wij met een product, metric fasteners. Dus jij weet, in Amerika is een heel ander systeem, het imperial system.
Ja, niet de metric system.
En wij hebben de metric system.
Met de centimeters en de inches, zeg
precies,
maar.
Precies, ja. Maar er zijn dus heel veel bedrijven in Amerika die Europees of internationaal opereren. Die heel geïnteresseerd waren dat metric. Dus we hebben jarenlang daar geïnvesteerd in. Nou, relaties opbouwen, juist bij die bedrijven die internationaal actief waren. Atlas Copco, Bombardier, dat soort type bedrijven. Maar ook in de military, echt allerlei organisaties die internationaal actief waren. Dus als relatief klein Nederlands bedrijf, met een beeld van metric fasteners, hebben we toch die relaties op weten te bouwen. Als een soort specialist, als een soort bijna ambachtelijke bedrijf uit Europa. En dat vonden ze eigenlijk dan wel heel cool in Amerika, om met zo'n relatief klein bedrijf uit Nederland toch zaken te doen.
En heb je dan ook de tijd genomen om heel lang misschien geen deal te maken, maar alleen al de relatie te hebben met zo'n bedrijf?
Absoluut, want kijk, een Amerikaan voelt zich natuurlijk groot en sterk en internationaal veel beter dan een Nederlander. Dat zegt hij niet, maar zo zit hij wel tegenover je. Dus het duurt een tijdje voordat je je kan bewijzen. Daar hebben we dan, had ik ook de tijd voor. We hadden een winstgevend bedrijf. Dus we konden ook zeg maar even de tijd nemen om daarin te investeren. Dat zeg ik er wel eerlijk bij. Maar uiteindelijk heeft dus dat geresulteerd in veel vertrouwen, een lange termijn relatie, wat ons heel veel jaren lang heel erg gewacht heeft.
Waar je ook bent op de wereld, grenzeloos ondernemen is er altijd en overal.
Wat is mijn grootste fout die ik heb gemaakt? Nou, ik denk toch wel af en toe te snel met de Nederlandse gewoontes van start willen gaan. We hebben ook bijvoorbeeld in China in het begin, voor mij was het begin in China zaken rond 2000. Toen begon het echt serieus te worden om daar zaken te doen.
Want toen had je net je eigen bedrijf verkocht en ging je investeren in nieuwe bedrijven.
In een aantal bedrijven. En toen kwam echt ook China echt op als veel meer als land waar je ook kon inkopen. Daarvoor was het toch vooral Duitsland, Scandinavië, waar we heel veel inkochten. En toen ging echt de Chinese markt open. Ik heb snel ingezien dat je ook dan met lokale mensen moet werken. Dus ik heb een aantal Chinezen gevonden met Nederlandse roots. Namelijk zonen. En een dochter van Chinezen die ooit hier naar Nederland zijn geëmigreerd. Zij zijn hier geboren en getogen. Wilden terug naar China, maar spraken heel goed Nederlands opgeleid, Nederlands gestudeerd. Die heb ik aan het werk gezet in China. Dus na een eerste, wat te Nederlandse start, ben ik met hun aan de slag gegaan.
En waar was dit? Welke stad?
In Hongkong zijn we toen begonnen. Dat was toen de plek om te beginnen. Toen was Shanghai nog niet zo in als nu. Dus we hebben een kantoor toen geopend in Hongkong samen met hun. En zijn aan de slag gegaan met sourcen, leren kennen van Chinese fabrikanten. En dat heeft toen een hele snelle vlucht genomen. Dankzij het feit dat zij veel beter de Chinezen begrepen dan ik. De taal spraken. Er ook qua look en feel zo uitzagen. Mm-hmm. Veel meer die gunfactor hadden. En ook veel beter een weg wisten te vinden van met wie kan je wel zaken doen en wie niet, dan wij zelf.
Dus eigenlijk het feit dat jij je neus eerder had gestoten door misschien wel te direct en te Hollands te zijn, dat heb je meteen, die wijsheid heb je meteen toegepast en het op een andere manier uitgevoerd.
Nou ja, meteen. Het heeft even wat valkuilen gehad en dat moet je dan even opdoen blijkbaar. Want ja, het is niet zo als je naar een Chinese fabrikant gaat en je bestelt 100 fietsen, dat je 3 weken later die fietsen keurig in een container hebt. Er komt veel meer bij kijken. Daar dachten we in het begin wel eens even wat te makkelijk over. Maar goed, dat hebben we hersteld. En ik denk dat met dat team wat we daar toen hebben opgebouwd, nogmaals ja, Chinezen, maar met Nederlandse roots, die beide talen heel goed spraken, ook de business taal om het zo maar eens te zeggen. Mm-hmm. Omdat ze in Nederland ook gewerkt hebben jarenlang bij bedrijven. Dat is achteraf een hele goede zet geweest. Dat heeft ons bedrijf heel veel wind in de zeilen gegeven.
En wat voor een business had je daar eigenlijk samen met hen?
Nou, ik ben begonnen met een bedrijf wat toelevert aan bouwmarkten en tuincentra. Vooral in het hart van de bouwmarkt. Moet je denken aan tuingereedschap, verfgereedschappen, lijm en kitten, schuurpapier. Allemaal.
Dat is toch wel jouw business, hè?
Dat is mijn business, ja. Daar ben ik in opgegroeid. En ik ben opgegroeid in een magazijn met Bouten en Moeren, dus dat blijft erin zitten. En ik moet eerlijk zeggen dat voor 2000 was echt Duitsland het land daarvoor. Mm-hmm. Dat is gewoon China geworden. In die tijd waren de lonen nog laag. Transportkosten nog relatief aantrekkelijk. En ze waren nog heel flexibel. Dus we konden snel de ontwerpen, de productie aanpassen aan onze standaarden. En ja, zeg maar tussen 2000 en 2010 ja, hele goede jaren gehad. Veel opgebouwd. Later ook veel klanten meegenomen die kant op. Want wij leverden bij grote retailers zoals Gamma en Praxis en Karwei. En in België bij Hubo. En die managers die wilden ook mee naar China natuurlijk om mee samen dat assortiment op te bouwen. En dat werkt ook heel goed.
Hoe kijk jij nu eigenlijk naar China als handelsland?
Nou, dat kan nog steeds heel interessant zijn. Het blijft natuurlijk een hele grote economie. Die tijd dat ik erheen ging, was het allemaal nog wat soepeler. Stonden ze ook wat meer voor open. De prijzen waren nog relatief laag. Er was nog veel flexibiliteit. Er is nu natuurlijk toch een wat andere sfeer gekomen. De prijzen zijn ook een stuk hoger geworden. Transportkosten zijn een stuk hoger dan in die tijd. Ik denk als je iets hebt wat heel arbeidsintensief is, dat nog steeds voordelig kan zijn om met Chinese fabrikanten samen te werken. Als het minder arbeidsintensief is, dan is dat verschil relatief klein geworden. En zijn ook heel veel mogelijkheden in andere delen van de wereld.
Ja, want daar wil ik dan ook wel naartoe. Ja. Welke delen van de wereld dan?
Nou, in ons geval, hè, zeg maar een bedrijf wat gericht is op zeg maar, die retail kant in Nederland. Er zijn natuurlijk landen als Vietnam interessant geworden. Maar ook Oost-Europa. Als je nou eens kijkt even naar die Bouten en Moeren van mij. Nou, Oost-Europa is natuurlijk een prima land voor staalgerelateerde producten. Is ook wat dichterbij. Je transportkosten zijn laag. Je kan een dagje heen en weer als het nodig is om even te overleggen met elkaar. Terwijl voor China heb je al gauw een week nodig. Dus wij zijn veel meer gaan spreiden uiteindelijk. Wat meer in Oost-Europa gaan doen. Turkije, Vietnam, dat soort landen. Taiwan overigens ook voor sommige producten interessant. India, hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld gereedschappen, tuingereedschappen, is India voor ons heel interessant. Dus ja, van zeg maar veel focus op China naar toch weer meer spreiding gegaan over de rest van de wereld.
Hoe zie je dat verder gaan?
Nou ja, je ziet nu dat veel landen toch inderdaad wat meer hun specialisme aan het opbouwen zijn. Ik noem net al wat voorbeelden uit mijn eigen business. Mm-hmm. Ik denk dat het ook verstandig is als je wat groter bent, dat je inderdaad niet al je kaart op één land gaat zetten. Het was begin 2000, leek dat een beetje. Iedereen ging naar China. Hè? Ik zei, als ik naar Hongkong vloog of naar Shanghai, dan zat je vol met inkopers en mensen uit Nederland. Nou, nu is dat echt wel wat anders. En dat spreiden is denk ik wel belangrijk.
Want jij staat vanuit het verleden met één been inderdaad in de hardware, in de fasteners, in de tools. En met je andere been hadden we het eerder in de podcast over best wel in de tech en in de nieuwe ontwikkelingen. Wat kan je daarover zeggen? Stel je zit meer in die tech-wereld. Hè? Ja. Waar liggen daar de kansen wat jou betreft?
Nou ja, kijk, het interessante is dat in die tech-wereld natuurlijk soms kleine bedrijven enorm internationaal succesvol kunnen zijn. En die raad ik ook aan van ga op pad, want er liggen heel veel kansen. Ik was vorig jaar kerst in Zuid-Korea bijvoorbeeld, in Seoul. Zeer verrassend land, modern, heel efficiënt. Staat enorm open voor start-ups en techbedrijven. Singapore, hoef ik natuurlijk niet te noemen, is ontzettend interessant. Mm-hmm. Amerika blijft natuurlijk interessant, want dat is, blijft nou eenmaal een hele grote markt. En ja, ik zal denk niet dat je te klein bent. Hè. Durf groter te denken. Wij zijn in Nederland, hebben een voorsprong op heel veel terreinen. Hè. Software is een van die terreinen waar we ongelooflijk goed in Nederland zijn. Cyber zijn we ontzettend goed in. En denk niet dat je te klein bent. Hè. Er liggen ontzettend veel mogelijkheden.
Ja, maar je moet wel kunnen deliveren.
Maar het kunnen deliveren. En dan is weer dat opbouwen van de relaties. Hè. Zoek de niches in zo'n markt goed op. Analyseer die ook heel goed. Hè. Waar liggen de kansen? En zet daar dan op in.
Naar ONL voor ondernemers, naar jouzelf, naar Hans Biesheuvel. Waar ligt voor jou de toekomst? Waar ga je heen met het ondernemershuis de komende 2 jaar bijvoorbeeld?
Nou, wij zijn nu heel erg gericht op de volgende verkiezingen. Dit kabinet zit, als het blijft zitten, nog zo'n 16, 17 maanden. Dan hebben we weer verkiezingen. We zitten nu nog in de begrotingsbehandeling van 2020. Nog een aantal weken, maar dat is binnenkort klaar. En dan gaan wij ons de komende maanden volledig richten op de volgende verkiezingen. En
wat betekent dat dan?
Nou, dat betekent dat wij eigenlijk ons eigen verkiezingsprogramma gaan schrijven. Dat zal de goede agenda voor Nederland worden. Hoe gaan we de komende 10 jaar ons geld verdienen in Nederland? En wat is daarbij belangrijk voor ondernemers? We willen dat uiterlijk begin maart af hebben. Zodat we een jaar voor de verkiezingen klaar zijn. We willen die ideeën ook natuurlijk neerleggen bij de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen. Mm-hmm. We willen een jaar lang dan het land in om te laten zien dat het, als wij een veerkrachtige economie willen, een ondernemende economie, de welvaart willen vasthouden, dan is er moet het niet alleen maar gaan over uitgeven en herverdelen, maar ook over hoe verdienen we het geld. Mm-hmm. Daar gaat het veel te weinig over, vind ik, in Politiek Den Haag. En ik wil die focus dus verlegd hebben naar hoe verdienen we het. Ja, we verdienen het toch echt in de bedrijven, nergens anders. Het wordt niet bij de overheid verdiend, niet bij de Belastingdienst, niet bij het UWV. Het moet in de bedrijven verdiend worden. En dat betekent dat daar veel meer aandacht voor moet komen. En die gaan wij proberen op te eisen.
Inclusief schaduwbegroting, schaduwkabinet?
Ja, want we hebben besloten om volgend jaar, als we dat plan klaar hebben, ook een team op te starten weer. En of dat dan exact schaduwkabinet noemen of iets anders, dat moeten we nog even zien. Maar we gaan wel met hoop, in ieder geval ambassadeurs, medestanders, gaan we het land in. Maar ook die politieke partijen bewerken om te zorgen dat ze echt gaan kiezen voor die agenda van hoe verdienen we het nou de komende jaren. En dat is niet meer zo vanzelfsprekend, hè, hoe we het verdienen. Dat zien we nu met de stikstofcrisis. We zien dat met alle spanningen geopolitiek, hoe dat in de wereld is. Dus we moeten er veel beter over nadenken. We moeten de juiste randvoorwaarden creëren. Want de komende 10 jaar gaan de uitgaven voor zorg en uitkering gaan verdubbelen in Nederland. Betekent dat wat we verdienen ook zal moeten gaan verdubbelen. En daar is echt een goed plan voor nodig. Samen met de bedrijven, samen met de ondernemers. En dat plan zijn we nu aan het maken. En we gaan zorgen dat het ook goed uitgedragen wordt.
Ik vind het wel mooi, je noemt 10 jaar. Hoe ziet Nederland wat jou betreft over 10 jaar uit?
Nou ja, dan zijn we hopelijk nog steeds de meest ondernemende economie in de wereld. Met een grote focus op handel en internationaal zaken doen. Met hopelijk een duurzame en circulaire economie. We hebben alle mooie voorbeelden, alle mooie ontwikkelingen op duurzaamheid en circulair hebben in huis in Nederland. Ik heb al eerder genoemd de stikstofvrije bagger als voorbeeld. Maar zo kan ik heel veel voorbeelden noemen. En ik denk dat we daar nog ontzettend veel geld mee kunnen verdienen. Ook in de rest van de wereld. We moeten wel aan de slag. Mouwen opstropen, ruimte voor ondernemerschap creëren in Nederland. Stoppen met de regelbreien uit te storten over Nederland. En echt het ondernemerschap de ruimte geven.
Gaat het lukken, denk je? Of is het een utopie?
Nou ja, ik geloof erin dat het zal moeten. Kijk, je ziet de grote bedrijven in Nederland die krimpen in al jarenlang. We zien dat de economie wordt meer entrepreneurial. Je moet entrepreneurial zijn, wil je succesvol zijn. Dat betekent meer kleine bedrijven. Dat betekent dat de levensduur van bedrijven korter wordt. Dat ziet de politiek ook. Men is niet gek, men ziet het echt wel. Alleen, ja, men heeft de tools, de wet en regelgeving nog niet gevonden om dat voldoende te stimuleren. Nou, zijn wij dan voor om die tools aan te reiken en te zorgen dat het lukt. En ik heb alle vertrouwen in dat het in ieder geval ons lukt de boodschap goed over te brengen. Ik heb er vertrouwen in ieder geval dat het de goede kant op gaat.
Tot slot, Hans. Je bent een succesvol ondernemer. Je hebt hier een mooi ondernemershuis neergezet, midden in Den Haag, vlakbij het politieke hart van Nederland. Hoeveel procent van jouw succes heb jij te danken aan gewoon keihard werken, jouw intelligentie en het doorzettingsvermogen dat je hebt? En hoeveel procent van dat succes heb je te danken aan geluk?
Goh, dat vind ik echt de allermoeilijkste vraag van de hele podcast. Dat weet ik echt niet. Ik heb daar nooit zo goed over nagedacht. Kijk, dat harde werken en dat doorzetten, dat heb ik vanaf mijn 12e eigenlijk door mijn vader en mijn grootvaders met de paplepel ingegoten gekregen. Dus ik weet niet beter dan hard werken en altijd doorzetten. En ik heb verschillende momenten in mijn leven dingen gedaan die mensen niet van mij verwachten. En toen ik mijn bedrijf verkocht in 2000, verwachtte niemand dat. En toch heb ik het gedaan. En toen ik voorzitter werd van MKB Nederland, had ook niemand dat verwacht. En dat ik met ONL begon, ook niet. En iedereen raadde me af. En toch heb ik het gedaan. En niet alleen maar uit eigen wijzigheid, maar omdat ik echt de overtuiging heb dat het op dat moment gewoon belangrijk was om het op een andere manier te gaan aanpakken. Ja, en een beetje zonder een beetje geluk vaart niemand wel, zeg maar. En dat is een oude wijsheid. Maar in percentages vind ik dat ontzettend ingewikkeld om dat uit te drukken.
Bij een beetje geluk vaart iedereen wel.
Ja, ja, dat geloof ik wel. En kijk, dat harde werken zit natuurlijk... Ik kom uit een middenstandsfamilie. Dan werk je altijd hard, weet je. En het is niet alleen fysiek, hè, maar ook in je hoofd. Je bent er altijd mee bezig. Ik heb altijd gedacht van good naar great. Hè. Het is goed, maar het kan altijd beter. En dat zit ook vaak in de details. Een enkele keer moet je wat afstand nemen, even je hoofd leegmaken en dan gewoon weer door. En dan zo ben ik opgevoed, gaat er nooit meer uit.
Van start-up tot multinational, van broodjeszaak tot tech company en van Kaapstad tot Bogota. Bij Grenzeloos Ondernemen doen we het allemaal.
Dat was hem. Hans die is weer door naar zijn volgende afspraak met de premier. En wij hebben de volgende keer meer internationale ondernemersverhalen in Grenzeloos Ondernemen. 1-op-1 met bekende ondernemers en face-to-face met grenzeloze ondernemers over de hele wereld. Als je meer wilt horen, dan kan je alle podcasts van Grenzeloos Ondernemen terugluisteren in je eigen favoriete podcastplayer. We hebben onder andere internationale ondernemersverhalen vanuit China, Colombia, Amerika en nog veel meer. Abonneer je gratis op Grenzeloos Ondernemen in je eigen podcast-app en geef ons een goede score in Apple Podcasts.
Volgende keer ondernemen we nog grenzelozer. Tot die tijd zijn we er non-stop online. Check grenzeloosondernemen.com en blijf altijd op de hoogte.